Amsterdam FM presenteert Springvossen.
Komende uur kunt u luisteren naar een nieuwe aflevering van Springvossen. Mijn naam is Robert van Alten en vandaag ben ik op bezoek bij Uta Eisenreich. Dankjewel Uta dat je me hier ontvangt in je studio.
Ja.
Ik ben hier al eens eerder geweest. Dat was ter gelegenheid van je tentoonstelling in het gemeentemuseum Den Haag. Dat inmiddels ook al anders heet. En we spreken elkaar nu omdat je een nieuw boek hebt uitgebracht.
Ja. Nee, we gaan het uitbrengen, dus het is...
Ja, precies, binnenkort. Maar we hebben hier al wel een eerste exemplaar liggen, waardoor ik het werk wel heb kunnen
Het voelt wel alsof je het in de hand hebt.
Exact.
Ja.
Ja. En het is ook zo dat je ook twee tentoonstellingen hebt gemaakt, uitgaande van dit werk. Het heet As If. Mm-hmm. En op Unseen, bij Ellen de Bruyne, heb je... wat werk getoond en ook in de galerie.
Ja, dat klopt.
Op het Tsjengel. En ik zeg al, dit werk, want voor jou is het boek geen catalogus, maar het is het werk zelf.
Ja, ja, dat klopt. Het boek is eigenlijk wel echt gemaakt als... De vorm van een boek... dat het lineair is, maar ik kan toch terug en voortbladeren. Het heeft facing pages, dus eigenlijk een soort van kadans van telkens twee foto's die tegenover elkaar staan. En, dat vind ik een heel fijn medium om in te werken.
Ja, en het is niet de eerste keer, want je hebt, dat is alweer een poosje geleden, een jaar of zeven geleden.
Tien,
echt waar?
Ja.
Heb je ook een boek uitgebracht, hoe heette dat?
Dat heette A Not B. Ja, en het is in feite is dit boek eigenlijk een sequel, dus een tweede, eigenlijk volume 2 van A Not B.
Je medium is fotografie, maar tegelijkertijd ook natuurlijk een boek, gedeeltelijk. Want in die tussentijd van 10 jaar tussen A Not B en As If heb je ook werk gemaakt.
Ja, ja dat
klopt. Ik heb ook films van je gezien. Op die tentoonstelling in het gemeentemuseum bijvoorbeeld.
Ja.
En ook fotowerk.
Ja, het is eigenlijk komt er altijd een camera te pas. En dat is ook eigenlijk meestal een soort van time-based. Het werk woont in een soort, op een soort van time-axis, hoe heet dat?
Tijdlijn.
Want het is zowel als in een boek als ook in een film het geval. Toch dat je met de tijd speelt en die beelden een tijd geeft. Oké, bij een tentoonstelling is het natuurlijk anders.
Ja, en dat is niet het eerste waar je aan denkt als je aan een fototoestel denkt. Aan tijd. Een uitsnede.
Nou ja, dat is natuurlijk heel erg... nou heeft het te maken met medium fotografie met tijd. Sowieso neem je altijd een split second op, toch?
Als fotograaf wel. Mm-hmm. Maar als er uiteindelijk het beeld is... Ja, nou zijn er natuurlijk altijd beelden waaraan je kunt zien... dat element van tijd van een gebeurtenis bevroren raakt. En je hebt zo'n beroemde foto van Jeff Wall... dat er een man die... de stenen zit, op de straat zit en in een pak melk knijpt. En die melk die spat eruit, maar die krijgt vaste vorm in de foto. Een vorm die je normaal gesproken niet zou kunnen bevriezen. Dus dat is typisch
een spel.
Decisive
moment, ja.
Dat spel inderdaad.
Nou ja, dat is interessant op vele levels, toch? Want het moment... Je hebt dan het momentum van dat knijpen, die split second waarin die melk net zo'n splash vorm doet, maar het is ook misschien een afbeelding van een bepaalde crisis of economische crisis, of er is een reden waarom die man op lager wal is geraakt.
En ja, dus er spelen nog andere zaken ook
en
mee.
En dat is een andere time. Ook dat heeft met tijd te doen, toch? Het is ook een soort van waarschijnlijk herinscenering als ik van een moment in de tijd geschiedenis en zo. Dus er zijn altijd, is dat een soort van complex gegeven. Nou ja, oké, en dan heb je inderdaad die foto's en dan, dat is wat je zegt, toch? Als je dan die foto's hebt, om het dan in een soort van tijdslijn te zien.
Want nu heb je het over je boek.
Ja.
Ja, precies. Want dat is eigenlijk al heel erg samenvattend. Terwijl je in, laten we zeggen, de mijmering over tijd en fotografie, die daaraan vooraf gaat zojuist, daaraan kan de luisteraar al wel heel veel opmaken in hoe jij naar een beeld kijkt en met een beeld omgaat en hoe je ook een beeld inzet, denk ik. Maar wat is, waar richt jij je lens op? Want je hebt dat apparaat, je hebt hier je studio en dit is waar je de meeste foto's ook maakt, denk ik. Waar richt jij je camera op?
Eigenlijk is het voorbeeld van Jeff Wall helemaal niet zo gek, omdat de werkwijze van hem is ook eigenlijk een van herinscenering. Dus het is vaak zo dat ik foto's maak naar aanleiding van dingen die ik eerder heb gezien. Dus ik zou heel veel foto's kunnen aanwijzen en je daarbij horende snapshots van mijn telefoon laten zien van dingen die ik heb gezien, bijvoorbeeld in het huishouden of op straat. En die ik eigenlijk op een abstracte manier in de studio nabots. Dus eigenlijk maak ik het beeld ook leger. Als je het een snapshot uit het alledaagse leven, dan zitten er heel veel andere dingen, informatie omheen. En ik strip het eigenlijk meestal een beetje. En hetgene wat me interesseert, haal ik daar als het ware uit. En doe het na in de studio. En soms zijn dat foto's die ik zelf heb genomen en gezien. Maar het kunnen net zo goed ook andere afbeeldingen zijn. Of modellen. Of dingen die ik eigenlijk als een soort van theater. Dingen op een tafel. Zijn alledaagse voorwerpen. In mijn eerste boek waren dat heel erg tekenachtige, stereotype voorwerpen. Bijna als uit een schoolboek. De appel.
Ja, en het aapnootmies leesplankje.
Ja,
wat
precies
we in Nederland hadden. Ik weet niet of dat ook in Duitsland bestond.
Je hebt schoolfiebels. Ja. Daar had je niet één beroemde, zoals aapnootmies. Maar dat idee van een soort van schoolfiebel heb je natuurlijk wel in, denk ik, de meeste talen. Nou ja, en ik denk dat nu de voorwerpen wat anders zijn geworden. Wat minder pedagogisch. Ja.
Ik noem dat aapnootmies. Ik dacht er niet bij na, maar nu ik het noem en me ook weer voorstel, denk ik, dat is ook, dit ligt heel dicht bij jouw werk eigenlijk. Omdat wat daar gebeurt, is dat je daar namen hebt, persoonsnamen, namen voor dieren, voor objecten, en die gaan vergezeld van een afbeelding.
Ja.
En dat is een spel wat jij ook speelt.
Ja, dat wordt een teken, toch? Het gaat om eigenlijk tekenleer, denk ik, toch? Je hebt dan wat kinderen dus heel vroeg leren. Oké, dat is een object en daar is dus een woord voor. En dan wordt het ingewikkelder, want misschien zijn er meerdere woorden voor het object. Of zijn er meerdere talen waarin, of zijn er datzelfde woord heeft nog een ander object of dus eigenlijk goed voor vier verschillende objecten of voor dingen die helemaal niet bestaan.
Ja.
En ik denk dat Eenoot Biedt tamelijk zo helemaal aan die basis van dit is begonnen. Bij de grondvesten, zeg maar. Het is ook toegewijd aan en gemaakt voor mijn zoon die toen 4 was. En die dus, het heeft een beetje het idee van in een keukentafel, op een keukentafel met alledaagse dingen, de wereld uitleggen, maar wel in een beschermde omgeving. En in SF is dat, geloof ik, opgeschoven. 10 jaar opgeschoven, waar de wereld opeens wel naar binnen komt. En dingen misschien ook niet helemaal zo liefelijk meer zijn, of de pedagogische ook een beetje veranderd wordt. Dus bijvoorbeeld gaat het ook over branding. Een object is niet alleen een character in een soort van toneelspeeltje, waar die ene appel is die persoon en die andere appel is die persoon. En voer je een klein spelletje op voor de camera of voor dat kind. Maar dingen worden ook producten. En die worden ook een beetje geïnsceneerd als iets wat dan misschien een soort van meerwaarde heeft. Een bepaalde belofte voor een bepaalde lifestyle. En waar ook woorden aan vasthangen, maar die woorden zijn niet meer, die zeep heet dan niet meer zeep, maar die zeep heet Sunshine. Want het is gewoon de brandnaam van die zeep. En, dat spel is ingewikkelder geworden.
Het is wel interessant, omdat dat idee van reclame, reclamebeeld en beeldende kunst, hè, dat is in pop art heel erg uitgespeeld. En die Warhol heeft dat heel erg uitgespeeld. En later en ook nu nog, dus Jeff Koons, die dat spel heel erg spelen. Waardoor met name bij Koons het beeld ook heel erg afschrikwekkend kan zijn.
Ja.
En als je het allemaal bij elkaar ziet, zoals ik een paar jaar geleden in het Centre Pompidou, was ik opeens echt overdonderd van hoe goed het was. Waardoor ik heel erg verbaasd was, omdat het omdat er ook een zekere afschuw bij gepaard gaat.
Ja.
En dat is de afschuw van reclame, waar ik mezelf in getraind heb om me daar van af te wenden. Dus reclame-uitdrukkingen niet op te merken. Dat werkt aardig, dat filter.
Ja, ja.
En jij hebt dat element. Dat is één van de zaken die een rol spelen in dit boek. Hè, want we hebben nu al verschillende dingen aangeraakt.
Ja.
Maar het is niet alleen maar een spel van taal en beeld. Alleen maar een spel met reclame. Hè, want dat zou kunnen, hè, dat je dat op een bepaalde manier thematiseert en dat je daar je doel op richt. Maar dat is, jij maakt niet één keuze. Ik denk dat het voor jou belangrijk is dat zelfs in de keuzes die je maakt, in de thematiseringen die je maakt, dat er een openheid blijft.
Ja, dat klopt, ja.
Want in die zin is het misschien wel interessant, want je hebt, het is een boek van beeld. Je hebt een titel, as if, dus er is ook taal.
Ja.
En er is taal in de vorm van de titel. Maar wat je ook doet, is dat je hoofdstukken maakt. En aan het eind van elk beeldhoofdstuk wordt er ook taal toegevoegd. Het kunnen citaten zijn of een opmerking van jou. En een van die citaten, dat is een stukje tekst uit een toneelstuk van Peter Handke, Kaspar.
Ja.
Naar het verhaal van Kaspar Hauser. En dat vond ik een heel mooi, er zitten heel veel mooie tekstjes in. Maar dat sluit aan bij waar we het nu over hebben, is dat die Kaspar die leert dan de taal. Die is volwassen geworden zonder taal, als een wild jong. En die krijgt dan de taal aangereikt. Maar dat is op een vrij dwingende manier. En ook omdat die taal ook maar één perspectief geeft op de werkelijkheid. En net als dat de taal die wij nu spreken wellicht een andere is dan de taal die onze ouders spraken al. En ja, dus iedere tijd, in iedere omgeving, iedere maatschappij, iedere cultuur heeft zo zijn eigenheden daarin. En door internet wellicht en zo hebben wij een beetje het idee dat dat misschien allemaal zo in elkaar over gaat lopen.
Ja. Ja, ik denk dat dat eigenlijk ook een soort van sleutel is tot het boek. Of het werk überhaupt. Is namelijk dat het niet alleen taal een deel uitmaakt van het boek. Maar dat het ook over het van talige mechanismen gaat. Namelijk het gaat over representatie. Dus as if verwijst er ook direct naar. Iets stelt zich voor als iets anders. Dus iets representeert iets anders. Net zoals een woord, het woord appel, kan een representatie zijn van de appel. Zo kan ook een foto van een appel een representatie zijn. Natuurlijk gaat kunst, beeldende kunst er sowieso in bepaalde mate over het maken van representaties van iets. En ik denk dat dit zowel het object misschien gestript wordt en soms tot een soort van abstract voorbeeld wordt gemaakt. Je hebt ook beelden waar een object alleen nog een soort van kleurvlakte is, zoals een ballon die opeens eigenlijk alleen nog een soort van rond voorwerp is. Of een schaduwdarstelling waar je eigenlijk alleen nog een zwarte vorm ziet. Het is sowieso natuurlijk al tweedimensionaal gemaakt in een foto en geframed, maar er wordt meer en meer lagen van betekenis weggestript. En je hebt andere waar die objecten eigenlijk figureren als advertisements of een soort van reclamebeelden voor zichzelf. En juist iets toegevoegd wordt. Dus eigenlijk is het een spel van, als je denkt, je hebt de tafel is eigenlijk het theater, die objecten zijn de figuranten of de cast. Dan figureren die als zichzelf soms, maar soms ook als een soort van abstracte figuren. En worden daardoor opener. En soms ook als een soort van reclames voor zichzelf. En ik denk dat, je had het eerder over Jeff Koons. En ik denk bijvoorbeeld Richard Prince. Bijvoorbeeld die cowboy boeken. Waar hij eigenlijk reclames van Marlboro cowboys heeft zich toegeëigend. Door het af te fotograferen. En altijd zo gekropt dat het logo er net niet in is. En dat is natuurlijk, was dat toen ook heel dreist, zeggen we in het Duits, gewoon het beeld te nemen. Dus appropriation art, gewoon afpakken eigenlijk van de copyright holder, wat dan Philip Morris is in dit geval. Ik denk dat werken met reclame, dat heb je gelijk in Jeff Koons, Andy Warhol, Richard Prince, veel mensen hebben dat gedaan. En ik denk dat bij mij is het in dit boek vaak ook dat het gaat over het branding en met name dan de brand identity in een woord. Bijvoorbeeld je hebt het merk Ja, wat voor mij heel erg veel samenvat. In Duitsland heb je een bepaalde supermarktketen, heeft producten en alle producten heten Ja, met een uitroepteken. En dus eigenlijk gaat het vaak ook om het woord wat op de buik geschreven staat van het object en speelt dan weer daarmee. Dus eigenlijk is de invalshoek een linguistieke bij de manier hoe ik over reclame denk. Of hoe ik dat onderzoek of hoe ik ernaar kijk.
Ja, maar is dat altijd, want het komt ook wel eens uit het beeld voort, toch? Het is niet, het werkt niet alleen maar vanuit één richting.
Ja.
Jouw werk.
Ja, dat klopt. Het is niet altijd zomaar. Dat is een...
Want het is ook, want wat er gebeurt in dit boek, is dat je bepaalde objecten die je fotografeert terug ziet keren in een andere constellatie.
Ja.
Waardoor ze weer een andere rol gaan spelen.
Ja.
Dus in die zin zijn het acteurs die allerlei rollen kunnen spelen.
Ja,
precies. Nee, en dan ook, ik noem het woord acteur, ook in relatie tot de titel, as if.
Ja.
Omdat je het spel hebt tussen kunst en echt, of echt en onecht. En zo heb je allerlei betekenisparen waar je mee speelt.
Ja.
En die je dus ook omkeert. En soms doe je dat letterlijk.
Object en woord.
Met object, woord inderdaad, maar ook een beeld. Een positief, negatief. Dat is een instrument dat je vaak gebruikt, maar in combinatie altijd met allerlei andere mogelijkheden, zodat je denk ik ook iets vindt waarmee je jezelf kunt verrassen. He, want het zijn niet alleen maar tegenstellingen die je zoekt, je probeert ook uit de tegenstelling te komen om weer tot een nieuw beeld te komen, of zelfs een inzicht.
Ja.
Ja, ja. Want wat ik heel belangrijk vind om te zeggen ook, ik heb het boek één dag bij me gehad. En het is, het werkt voor mij, en ik behandel het zelf als een poëziebundel.
Mooi.
Ja. 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 En heel vaak is het toch zo dat je beeld anders benadert, maar op een of andere manier nodigt jouw beeld ertoe uit om het, ja, waardoor het, om het als een poëziebundel te ervaren.
Ja, ja. Wij hadden als referenties ook verschillende ideeën hoe we het kunnen. Want het zijn heel veel, was heel veel materiaal over heel veel jaren gemaakt. En ook heel veel tekstmateriaal, kleine uitknipsels uit romans of uit filosofiestukjes. Of ik heb ook een beetje van de theorie van branding en reclame, wat de leer daarachter is. En dan gaat het ook over de menselijke geheugen, meer psychologische invalshoeken en zo. Dus er was heel veel materiaal natuurlijk op tafel. En hoe dat dan vormgeven in een boek, hebben we best wel lang aan gewerkt. Hoe dat in hoofdstukken gegoten kan worden of in een soort cadans. En ook gekeken naar mogelijke boekformaten. En ik had ook een soort van raadselboek. Je hebt voor kinderen een soort van oefeningsboeken. En er zit een soort van, ik weet niet of het je is opgevallen, maar er zitten telkens een paar glanspagina's in.
Ja.
Dus eigenlijk is het allemaal op een soort mat papier, best wel beschouwend. En dan komt in ieder hoofdstuk eigenlijk 4 pagina's op een soort glanspapier die je eigenlijk meer aanspringen. Ook een soort van attacken op je.
Ja, die echt werken als een reclame.
Zintuigelijke waarneming of ja. Zo, die werken als een reclame. Als opeens chocola of iets wat heel erg verleidend is. Of, ik heb ook een van de bronnen, want er zijn ook filosofiestukjes en bepaalde gedachten die ontwikkeld zijn door bepaalde mensen in het boek. Verwoven. En dat is zo typisch iets waar Byung-Chul Han heeft boeken geschreven over de transparante maatschappij of hoe esthetica, hoe de schoonheid in een soort van markteconomie behouden kan worden. En hij klaagt eigenlijk over een verlies van schoonheid omdat het hele breekbare of het negatieve of het cryptische weggehaald wordt. En het beeld je eigenlijk in het gezicht springt. En bijvoorbeeld dit soort dingen, die chocola, die.
Ja, wat we eigenlijk zien is tegen de achtergrond van een kleur. In dit geval is het blauw, maar hij bestaat ook in rood en geel. Ja. Zien we een tablet chocola waar de papierwikkel af is en de zilverfoliewikkel gedeeltelijk is afgescheurd, waardoor er nog een stuk van de chocoladetablet af komt te steken tegen de kleurachtergrond.
Ja.
En tegelijkertijd, je ziet wel een schaduwrand, waardoor je ziet dat die op tafel ligt. Maar als je met een beetje afstand kijkt, dan lijkt die ook een beetje in de ruimte te zweven.
Ja. Nou ja, hij noemt dat dan een soort pornografisch beeld. Omdat het iets is wat je direct aanvalt of aanspringt, zonder dat er een laag van iets cryptisch of iets wat je moet, wat je niet helemaal weet, of een dubbele laag of iets wat misschien niet glad is, maar gebroken is. Of, dat is hoe hij eigenlijk schoonheid defineert. Nou ja, oké. Okay. Dus eigenlijk is er een soort van beschouwende hoofdstuk is altijd een sequence van 4 foto's die je meer als een soort van reclame, advertisement sexy, die je tamelijk direct aanvalt. Ja,
ja, maar in die omgeving van je boek tegelijkertijd ook heel dubbelzinnig zijn.
Ja.
Waardoor ze die directheid wel visueel hebben. Mm. Maar tegelijkertijd, normaal gesproken, gaat die visualiteit ook gepaard met een soort boodschap waar je van doordrongen raakt. Mm. En nu is die boodschap een soort geest. je ziet hem niet meer.
Nou ja, misschien is dit... We zien hier een fles waar de... Dat is een Perrier-fles. Die heeft in de zon gestaan, die was half vol. En dan zie je eigenlijk condens aan de binnenkant van de fles. Maar het is zo gefotografeerd dat het eigenlijk rijmt met beelden die we kennen van iets wat juist heel fris is, waar namelijk de condenswater buiten zit en het perelt af van het kou. En dit is eigenlijk een soort van inversie van die idee. Dus dat is misschien een goede geest in de fles, zeg maar. Het is misschien een goed beeld om die metafoor die je net gebruikte te illustreren.
Ja. Je zegt dat je over 10 jaar heel veel materiaal hebt verzameld. En dan refereerde je aan de taal. Ja, aan de fragmenten die je hebt verzameld ook. Ga je vanuit die taal beelden maken? Of ben je eigenlijk altijd beeld aan het maken en wisselt het elkaar af?
Ja, het laatste. Het zijn eigenlijk twee... ik heb het idee dat als ik bezig ben met dit soort werk, dus een boekproject, dan is het eigenlijk zo dat ik altijd antenna's open heb. En dat zijn dan niet romans of boeken, behalve dan misschien tegen het einde van het traject, maar zeker aan het begin zijn het dingen die ik sowieso lees. Het is niet zo dat ik dat opzoek omdat ik aan het onderzoeken ben of zo. Maar het valt me op.
Ja.
Eigenlijk staan alle antennes aan op alle levels. En ook thuis. Ik zie dan dingen die mijn kinderen doen. Of dingen die op straat gebeuren. Of waarvan ik dan snapshots maak. Dat zijn dingen die parallel zijn. Maar die zich wel ook kunnen soort van bevruchten. Of overlappen. Of...
Maar hoe werkt dat dan? Kijk, want nu, het is... Nu lijkt het een beetje alsof je 10 jaar bezig bent geweest met het maken van een boek. En het is helemaal niet zo.
Nee.
Want tussendoor maak je ook werk.
Ja, tuurlijk.
Hoe gaat dat dan te werk? Ga je dan per beeld, ben je dan bezig met een thematisering?
Nou ja, ik zou denken dat er is een soort van passieve fase waar je als een spons dingen zo opzuigt. Terwijl ik met allemaal andere dingen bezig ben. Andere projecten, andere werken, opdrachten. Maar er komt toch een soort van verzameling. Er is toch een soort bak met citaten die ergens ligt. En er zijn toch een soort van schetsen van foto's. En begin ik ergens mee. Er moest ook een nieuwe levensfase eigenlijk komen. Want het eerste boek was vrij snel uitverkocht. En we hadden het opnieuw kunnen doen of ik had het soort van kunnen herhalen of net in een nieuw jasje of net met wat andere werk erbij. Maar dat is van mijn perspectief niet zo aantrekkelijk of uitnodigend. Je wil natuurlijk iets nieuws doen. Maar daarvoor moest ik eigenlijk ook eerst in een andere fase van leven zijn. Als ik nog steeds met een klein kind en probeer basisdingen uit te leggen met voorwerpen, dan was het logischerwijs ook niet heel anders geworden.
Maar dat is wel interessant, toch? Dat je zegt dat het ook heel erg samenhangt met jouw moederschap.
Ja.
Dat het kijken naar de wereld met je werk, dat begeleid wordt door de blik van je zoon, je zoons.
Mm-hmm. Zoon en dochter.
Zoon en dochter, pardon. Mm-hmm. Op de wereld. En hoe jij dat weer begeleidt.
Ja, nou ja, dat is natuurlijk de backstory. Hè? Als je dat boek gewoon in de winkel koopt, behalve dat daar misschien staat voor Bella of voor Mia, en je misschien denkt, wie is Bella, wie is Mia? Weet ik niet of je dat zo door zou hebben. Ik denk het eigenlijk niet. Maar dat is wel, zeg maar, als je dan de making of zo, dat is wel hoe het gaat. En we zijn dus nu zit ik met een jongen van 15 en een dochter van 11. En die is in een soort van, dit boek is voor haar. Zij is in een soort van pre-teenage, gaat zo'n beetje tegen de teenage leeftijd aan zitten. En daar heb je toch hele andere en ook duisterere samenhangen uit te leggen. Het gaat ook over, dingen worden dus producten, hebben een prijs, hebben een waarde, zijn koop te koop, waarde wordt gecreëerd, hoe gaat het en ten koste van wat. En het duurde heel lang, ik had soort van theoretische uitleg waarom het eerste boek een beetje een retro gevoel heeft, een beetje van oude schoolboeken of een beetje jaren 70 elementen leren, mathematiek of dit soort dingen.
Ja, maar het hangt ook samen met jouw manier van fotograferen.
Ja, maar
dat je wilt laten zien, dat je poetst niet alles weg.
Ja.
Je laat de werkelijkheid zien, zoals die ook in je studio is.
Ja, maar ja, het is toch zo dat als je het eerste en het tweede boek naast elkaar legt, heb ik het idee dat het een soort van de retro-vibe in het eerste boek is, wat ik niet goed kon uitleggen, behalve dat het past bij de... En het tweede boek een beetje meer ethisch is eigenlijk. Het is donkerder, het is glossier. Het heeft het hypercommerciële beetje hedonisme van de jaren 80. En het duurde dus echt heel lang tot het kwartje viel. En ik dacht, ja natuurlijk, ik was zelf een teenager in de jaren 80. En ik was zelf een kleinkind in de jaren 70. Dus eigenlijk, bij het opvoeden van die kinderen ga je terug naar je eigen kindheidsjaren, kindertijd.
Ja, maakte jij wezenlijk ander werk voordat je moeder werd?
Ja, denk het wel. Ik was altijd bezig met een soort van ordeningssystemen. En ik had ook een zwakke plek voor filosofie. Dat heb ik ook een tijdje gestudeerd en zo. En, maar ik had bijvoorbeeld veel dingen... Ik had bijvoorbeeld een serie van mensen die buiten op straat of op bepaalde plekken van heel erg van boven gefotografeerd. Dus je ziet eigenlijk een structuur, je ziet hoe een stad is vormgegeven, zodat mensen zich op een bepaalde manier daarbinnen gedragen. En er was ook een... ik heb gewoon heel lang gewacht en momenten gevonden waarbij dan eigenlijk dat leek bijna geïnsceneerd. Oké, dat was ook een soort tijdsgeest, als je denkt dan... Andreas Gursky of Thomas Roef of zo, dat was toen, waren dat heel erg. Ook Jeff Wall, waar je het eerder over had. Het waren natuurlijk toen ook heel erg mensen die misschien de discours hebben beheerst of die heel erg aanwezig waren. En misschien was dat in mijn studententijd iets wat ik dan ook een beetje benaderde. Maar uit zo'n soort logica ging het toch echt heel veel in de echte wereld, zeg maar. Kijken naar ordeningsstructuren. Heel erg klimmen op hoge huizen of zo, naar beneden kijken. En ik denk dat het soort van het economischer maken van je kan het verhaal ook vertellen op een tafel met dingen. Je kan ook gewoon in een studio zitten en boeken lezen en die dingen representeren, samenhangen representeren door andere dingen. Dat had wel echt te maken met de moederschap.
Ja, dus dat je minder vrij was zelf om rond te gaan, omdat je of zwanger was of een jong kind onder je hoede had. Bedoel je dat?
Ja, dat het gewoon ook economischer leek. Er was een heel mooi moment van Tim Etchells. Ken je Tim Etchells? Hij is een theatermaker, regisseur. En hij hoort bij de performancegroep Forced Entertainment. En ik denk dat het in een film van hem was, daar ging hij uitleggen Titanic. Hoe dat $2 miljard heeft gekost om dat verhaal te vertellen. En dan ging hij dat zijn zoon na laten spelen met een Weetabix in melk. En hij gaat eigenlijk gewoon met een lepel dat Weetabix gewoon naar beneden meppen. Tot het omgaat en hij zei, kijk, dat noem ik nou... economical narrative of narrative economy of zo. Ja, dus ik denk dat een soort van vertaalslag met praktische dingen te maken heeft, maar ook met het uitleggen aan, ja, het feit dat je iets gaat uitleggen. Dus je sleept ook een kind niet de hele wereld over.
Ja, maar het maakt het ook overzichtelijker.
Ja.
Waardoor je misschien beter bent, hebt kunnen concentreren op datgene wat je wilde zeggen.
Ja.
Ja, dat er minder afleiding was.
Ja, en je kan dat in de studio dus heel goed doen. Je kan dus heel goed betekenislagen wegstrippen tot hetgene over is waar het je om gaat.
Ja, maar het gaat niet om één ding dan altijd, want dat is wel interessant.
Ja.
Want waar het je om gaat, dat toon je dan, maar jij past het zo toe dat het ook altijd nog ergens anders om zou kunnen gaan.
Ja, ja. Ja. Maar dat die dubbele bodem, of dat dingen willen soort van ingekookt zijn tot iets waar die vraag, is ja. Het dan dit of dat? Bedoelen ze dit of dat ermee? Of is het een basketbal en een pingpongbal waar we nu naar kijken? Of is het een planeet en een ster? Of daar gaat het mij dan om. Dus dat is dan hetgene wat ik wil bereiken door andere dingen weg te strippen. In de studio kan je dus dingen voor zwart en ligt er niet, weet ik veel. Als het thuis ligt, ligt het misschien op een parketvloer. En dan denk je, ja, hoezo parket? En dat vertelt allemaal een verhaal. Alles wat je ziet, vertelt het verhaal van wat er omheen is.
Ja. En je gebruikt ook überhaupt al dezelfde instrumenten als de reclamefotograaf.
Ja. Ja.
In die zin.
Ja, dat klopt. Ja, dat was eigenlijk wel heel leuk om te doen en ook grappig om een bepaalde trucendoos van effecten, rook en splash fotografie ja. En water, onderwater dingen en zo, om dat toe te voegen aan het repertoire ja. En te verkennen.
Ja. Ja, want wat mooi is dat er soms, dan sla ik zo'n pagina open en de een van die glossies, dat is volgens mij een kop koffie in een volgens mij rood aardewerk.
Deze, die je net voor
ja,
je hebt.
Oh, dat is de koffiemok die ik ook voor me heb. Nou ja, kijk eens. Wat goed. En dan zie je dat daar los van komt een hele mooie damp.
Ja.
En dat is een beeld dat
deze. Me
in eerste instantie niet heel veel meer zegt. Behalve dan dat je ook zou kunnen denken dat als je je hand op de kop legt, dan zie je een zwart vel met wit en dan lijkt het net alsof je naar een tekening kijkt. Alsof je met een licht, met een wit potlood op een zwart vel hebt getekend. Dus in die zin kan ik daar wel een spel mee spelen. Maar daar was het echt zo dat als ik dan de tekst erbij lees, die jij achteraf serveert, dan laat je het beeld op een bepaalde manier spreken. Maar wat dan interessant is, zelfs bij zo'n beeld is het zo dat als je hem dan laat spreken via zo'n tekstje, ik weet niet of het een citaat is of een opmerking van jezelf, maar zelfs dan ligt het nog niet vast.
Mm-hmm. Ja, nou ja, wat ik heel interessant vind is bijvoorbeeld bij koffie, heb ik een stukje gelezen in een soort van boek over branding.
Oh, dat is het, ja, inderdaad. En dat je in verschillende tijden. Nee, sorry, praat maar uit.
Ja, in een boek over branding. En dan ging het over dat eigenlijk koffie in Noord-Europa altijd een soort van gezellig vrouwelijk voor de koffiekransje onder onsje en zo in de markt was gezet. Het zit wat het sociale coherentie en je zit bij een kransje, dus het is feminien. En dat er een beslissing was, bijvoorbeeld bij Douwe Egberts en bij waarschijnlijk anderen, dat het moest masculin en het moest over de sensatie gaan. Dus masculin, dan heb je espresso. Je kan het echt zo voor, die koffiereclames die je nu hebt met dat splash en intense sensatie, heeft iets, is in de markt dat iets wat masculin is en passion, gepassioneerd. En dat is toch wel interessant hoe een hele. Ik bedoel, het is een kopje koffie. Ik vind het heel interessant hoe je daar een hele aankleding voor verzint en kan maken dat bepaalde associaties worden gemaakt of niet meer worden gemaakt, heel breed.
Ja, waardoor er een hele nieuwe werkelijkheid omheen wordt gecreëerd.
Ja, ja.
Een nieuwe fictie.
Ja.
Eigenlijk ook.
En dat is dus wat ik, waar we het eerder over hadden, dat theaterstukje. Het is dezelfde kop koffie, maar hij gaat nu in een andere rol. Hij gaat nu dan prinsessenjurkje even uitdoen of het huisvrouwenjurkje. En hij mag nu opeens de young Latino lover zijn of zo.
Ja. Ja. Ja, maar eigenlijk maak jij in die zin ook theater. Ja. Ik noemde het eerder poëzie. En voor wat het waard is natuurlijk al die benamingen. Maar jij schrijft zelf met beeld in die zin.
Ja. Ja, ja, ik denk dat theater inderdaad een goede metafoor is. Want het zijn inscenieringen. En natuurlijk is het niet lineair, het is niet één stuk. En het boek kent hoofdstukken en die hoofdstukken hebben verschillende... heeft een structuur van onderliggende voorwerpen. Het gaat over symbolen. Bijvoorbeeld bepaalde voorwerpen die lijken dan toch verdacht veel op emojis. En dan heb je stillevens. Gaat dan een beetje over hoe wij dan met emojis een soort van tekstjes maken. Dat eigenlijk een nieuwe taal is en voorwerpen die daarop lijken. Of het gaat over waarde, constructie van waarde opeens... verschijnen cijfers naast objecten waarvan je niet weet, is dat de waarde, het aantal, bestelnummer, wat is hier aan de hand?
Ja, precies, dat is een soort codering.
Ja.
En je kunt gaan proberen om die codering te ontcijferen.
Ja. Ja.
Waardoor je bezig gaat met het beeld.
Ja.
Ja.
Ja, ja, dat is het.
En bezig gaat met het beeld alsof je hem kunt oplossen. Ja. Ja, want dat is het, alsof er een soort waarheid achterlicht, die een soort eindpunt is.
Ja.
En het interessante is dat je in je werk eigenlijk voortdurend dat eindpunt verplaatst.
Ja.
Denk ik.
Dat zeg je goed.
Per beeld.
Ja, ik voel me betrapt. Ja, dat is waar. Ja. Nou ja, soms is er ook misschien een tiende of zo. Er zijn een aantal beelden waar daadwerkelijk een idee, of het daadwerkelijk een idee illustreert. En het eigenlijk bij een eindpunt is. Alleen is het... dat is heel moeilijk achter te komen, tenzij ik vertel het je. Maar ik denk dat het feit dat mensen toch geloofwaardig zien dat er misschien een onderliggende structuur is, dat er misschien iets achter zit, of dat misschien ook het... aanvoelen dat daar daadwerkelijk iets achter zit, maakt dat je, nou dat hoop ik dan, dat is tenminste mijn doel, dat je dat ook wil ontraadselen, want het is een bepaalde energie die je erin moet stoppen eigenlijk, een bepaalde aandacht of een bepaalde, ik denk dat als het heel erg random is en het is allemaal een soort van raadsels, maar je moet natuurlijk wel het idee hebben dat het vruchtbaar is, dat proces van proberen iets te ontcijferen of een onderliggende structuur te begrijpen.
Ja, maar het interessante natuurlijk ook is dat die beelden in combinatie met die tekst, die altijd na de beeldhoofdstukken komt, is dat die teksten, die zijn deel, die worden deel van het beeld. Het beeld bestaat op zich. En het beeld bestaat in gezelschap van een tekstje of een woord.
Ja.
Dat kan ook. En tegelijkertijd is het zo ook dat die tekstjes en die woorden de bijgaande verklarende tekst die vaak in boeken zit, ook vervangt. Hè, de tekst bestaat ook op zich.
Ja.
En zou je als een doorlopende tekst kunnen lezen waarvan je de leemte zelf moet opvullen.
Mm-hmm.
Omdat er wel een bepaalde consistentie in zit.
Ja, dat is dus wat ik eigenlijk nog niet heb gezegd, maar eigenlijk echt absoluut moet zeggen, is dat ik dat boek samen heb gemaakt met vormgeefster Julia Born. En dus wij samen hebben dan de De manier van hoe dan die captions, als je het dan captions wil noemen. Dus ieder beeld heeft in principe. Er is een systeem waardoor je, als je dat wil, ieder beeld de bijpassende tekst, fragment of bijpassende caption kan je vinden. Het is niet moeilijk, je kan dat heel snel, je hebt heel snel opgezocht. Maar dat is natuurlijk een reden waarom we dat niet naast elkaar willen hebben, want die directe rechtstreekse uitleg, die neemt een deel van dat raadsel en van dat soort van vruchtbare raadsel weg. En die kruisbestuivingen, de verkeerde tekstparen met het verkeerde beeld, is vaak heel erg vruchtbaar. Dus op die manier hebben we dan eigenlijk alle captions op een dubbelpagina. En dat is op zichzelf inderdaad een tekstcollage die over een onderwerp gaat en eigenlijk een beetje telkens de key is voor dit hoofdstuk. Dat hopelijk ook dan ook op zichzelf als collage werkt. Of hoe heb je dat ervaren?
Ja, nee, maar dat is wat ik probeerde te zeggen zojuist, is dat het een tekst op zich wordt.
Ja.
Dus die verzameling captions, die verzameling korte teksten, die worden samen tot een impressionistische tekst zelf weer.
Ja, ja.
En die je ook dus onafhankelijk van het beeld kunt zien.
Ja.
En inderdaad, als je het bij het beeld zou plaatsen, dan gebeurt er iets wat je wel in magazines hebt. Hè, dat je zo'n foto hebt en dat er dan links in de hoek in een andere, in een contrasterende kleur, nog een tekstje bij staat die verklaart wat er in het beeld te zien is.
Het zou de consumptie van het boek sneller maken, maar dat is natuurlijk juist wat ik
maar
wil.
Maar je zou dat niveau weghalen natuurlijk, omdat je nu ook de vrijheid hebt om de beelden onafhankelijk van die teksten te zien.
Ja.
Waardoor ze weer wat anders kunnen doen.
Mm-hmm. Ja.
Ja.
Ja, ik moet er ook denken, wat eerder had ik het over Byung-Chul Han en de transparantiemaatschappij. Hij heeft het hopelijk in het Nederlands. De Society of Transparentsgesellschaft is eigenlijk in het Duits uitgegeven. Hij is een Koreaans.
Ja, de transparante maatschappij zou ik het inderdaad noemen.
Ja, ja. En daar gaat het over dat wij door social media enzovoort zo een snellevigheid en het consumeren van beelden, dat het eigenlijk gaat het om cirkels van consumptie en geld en informatie. En alles moet zo snel mogelijk eigenlijk, die cirkels moeten zo snel mogelijk sluiten. En er is een, hoe heet het in het Nederlands, beschleuniging, acceleration, een versnelling.
Er
is een versnelling aan de hand van deze informatie en ook geld wat in heel snelle cirkels moet gaan. En dat eigenlijk het bekijken van een kunstwerk toch vaak ook een tijd nodig heeft en een breuk maakt met die snellevigheid. Dus het gaat niet om likes en heel snel. En, hij vindt dan juist ook dat like, dat eigenlijk alles wat je met een snellevend beeld kan doen, is het nog liken en dan wordt het nog sneller en nog meer verspreid. En dat echte schoonheid of echte kunst ook iets heeft wat een soort van disruptive is, wat eigenlijk die snelheid tegengaat, wat complex is en daarmee breekt. Een beetje zand in een machine van. Dat vind ik een mooi beeld. En ik denk dat de captions erbij te doen maakt het sneller consumeerbaar.
Ja.
Maar wil ik dat? Nee.
Nee, precies.
Ja.
Nee, maar dat, ik vind die opzet vind ik zeer geslaagd. En kijk, dit boek is er, maar je hebt er ook twee tentoonstellingen gemaakt die gerelateerd zijn aan het boek. Hoe functioneert dat dan?
Ja, dat is interessant. Want dan heb je natuurlijk, luistert een tentoonstellingsruimte, hele andere. Ik heb niet het doorbladeren en dat jij kan structureren, een soort van timeline, dat misschien de lezer tegen draad kan gaan of zelf een weg kan zoeken. In iets wat, zeg maar, een film is heel dwingend, dan heb je beeld, jij gaat de beelden maken zoals je ze wil hebben, zolang je ze wil hebben. Een boek is in het midden, want ja, je kan terugbladeren en voorbladeren, graag zelfs. Maar ja, de conventie is wel van links naar rechts en zo.
Ja, want bij Ellen de Bruyne zag ik inderdaad op de lange wand een hele grote prints gecombineerd met kleinere prints, een aantal ook ingelijst.
Ja.
En waardoor je een soort ritme aangeeft al.
Ja.
En ook de aandacht stuurt.
Ja. En zeg maar, als je dan hebt film, boek en een presentatieruimte, is dan een derde zeg maar genre. Maar daar kan natuurlijk de kijker loopt rond zoals zij zelf wil. En die beelden moeten eigenlijk iemand roepen. Maar door de grootte kan je ook veel meer een link leggen met bijvoorbeeld reclame. Dus er waren ook vrij grote advertentieachtige werken die naast elkaar liggen. Naast misschien een soort van collage van wat kleinere werkjes. Die,
ja. Ja, want wat je zeker niet doet, is dat je een doorsnee geeft van je boek.
Nee.
Dus het is eigenlijk... het trekt uit als een heel ander werk weer.
Ja, ja.
En wat
ja.
ook mooi is, bijvoorbeeld een van de objecten die je hebt gefotografeerd, die in het boek zitten, is een iets wat eruit ziet als een kubusje.
Mm-hmm.
Van piepschuim.
Ja.
En die is ook te zien, die foto, bij Ellen de Bruyne. Of was te zien.
Mm-hmm.
Want als dit uitgezonden wordt, is de tentoonstelling al afgelopen.
Ja.
En daar voeg je toch weer wat aan toe. Want die foto die is ingelijst en die zit achter ontspiegeld glas. Waardoor het een objectje wordt.
Mm-hmm.
En ik merkte toch echt dat er een soort transformatie plaatsvond in waar je naar kijkt, dat je niet precies weet waar je naar kijkt, want je ziet de structuur van het piepschuim op de lichte wand van die kubus. En dan vraag je ook nog af of het inderdaad een kubus is of een plat vlak. Het is sowieso een plat vlak, want het is een foto.
Ja.
En, maar wat voor materiaal is het dan? Is het dan de structuur van het piepschuim? Is dat ook de structuur van het papier of niet? Dus dat soort vragen stel je allemaal. En dat moet eerlijk zeggen, daardoor wordt dat die foto wordt weer heel wat anders daar.
Ja.
En stelt ook weer, maakt ook dat ik weer andere vragen ga stellen aan het werk. En dat vond ik heel erg geslaagd.
Ja. Ja, goed om te horen. Het is heel grappig dat je net die kubus eruit pakt. Want het is natuurlijk eigenlijk een hele banale foto. Het is een kubus van één kant. Maar dat gaat in dit boek is ook veel. Ik heb de theoretische basis of waar dingen vandaan komen, gaat gepaard met. Ik heb Merleau-Ponty, fenomenologie van de waarneming, heet het vast in Nederlands.
Ja.
En daar gaat het heel erg over het object, het subject en eigenlijk de lichaam die tussen object en
bij Merleau-Ponty, dat je als waarnemer een lichaam hebt en dat je met het lichaam deelneemt aan de wereld van het waargenomene.
Precies, en dat dus misschien kan je denken aan kubus, dan zou iemand die heel empirisch bezig is zeggen, nou wij weten, we kunnen maar drie vlakken zien, dus voor de rest weet ik het niet. maar we moeten uitgaan van wat we kunnen zien. En iemand die heel erg een idealist is, zegt, nou, wij weten dat wij hebben één perspectief en dat is gewoon biased of faalbaar, het is niet betrouwbaar. We weten dat een kubus zes kanten heeft. Wij kunnen maar drie zien, maar ja, we moeten het hele subject dan maar uitlaten. Dus laat je het object weg, laat je het subject weg. En eigenlijk bij Merleau-Ponty is dus dat je dat object zonder het subject niet kan bestaan, hebben elkaar nodig en gaan gepaard, vond ik een heel interessante gedachte. Dus er is een soort van lijfelijkheid misschien ook in SF. En dat gaat dan weer ook met die beetje op zintuigelijke waarneming geënte advertentie, reclamefoto's, wat gaat over chocola of hete koffie of zo. De lichaam op een andere manier in het speel komt of überhaupt in het speel komt.
Ja, precies. Want als we chocola zien, dan denken we ook aan chocola die smelt op de tong en bijvoorbeeld.
Ja, precies. Het is toch iets wat op de zintuigen speelt. Dus ik vind het heel grappig dat je die kubus eruit hebt gepakt, want daar hangt voor mij ook heel veel aan.
Ja, het sprong eruit voor me. Uta, het boek As If, dat wordt ook nog gepresenteerd. Dat zal dan waarschijnlijk ergens in november zijn.
Ja.
Dus dat volgt dan nog wel. En ik plaats dat ook nog wel bij de uitzending als dat bekend wordt.
Ja,
We zijn alweer namelijk aan het einde van het gesprek.
Oh, het is snel gegaan.
Ja. Dankjewel.
Dankjewel. Ja.
Ik sprak met Uta Eisenreich over As If, haar nieuwe werk. Dat een boek is, maar dat ook andere vertakkingen kent in de vorm van tentoonstellingen. Dank voor het luisteren.